Welkom bij Participatiepraat. In deze podcast ga ik, Liesbeth Rasker, praten met participatieprofessionals, bestuurders en ambtenaren. Ze zijn betrokken omdat ze allemaal, vanuit een andere rol, betere plannen en beter uitvoerbaar beleid willen maken. In deze podcast geven ze een kijkje achter de schermen van een participatieproject waar ze bij betrokken waren. Ze delen hun successen, maar ook de uitdagingen die ze zijn tegengekomen. Want goede participatie plannen en uitvoeren, dat is nog niet zo eenvoudig. Hoe zorg je voor onderling vertrouwen? Hoe maak je participatie toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen? En hoe zorg je ervoor dat de inbreng van burgers echt een verschil maakt? Deze aflevering spreek ik met Tessa Hollaar. Tessa is senior beleidsmedewerker circulaire economie. Ze houdt zich voornamelijk bezig met het circulair materialenplan, ook wel het CMP. Participatie wordt in dit project veel ingezet. En hierbij is er een duidelijk spanningsveld aanwezig tussen de interne en de externe stakeholders. Tessa gaat er alles over vertellen. Tessa, welkom. Wat fijn dat je tijd voor ons hebt. Wil je jezelf even voorstellen en wat je hier doet?
Ik ben Tessa Hollaar, senior beleidsmedewerker circulaire economie.
Ja.
Ja, en wat ik precies doe, ik trek twee dossiers. Aan de ene kant het stortdossier en aan de andere kant de overgang van het landelijk afvalbeheerplan naar het circulair materialenplan.
Ja, en daar gaan we het vandaag precies over hebben. Allereerst, zet het eventjes voor me neer. Waar hebben we het precies over?
Ja, het circulair materialenplan. Ja. Al een hele mond vol.
Precies,
natuurlijk.
Circulair materialenplan, ja.
Om te begrijpen wat het CMP is, ik zal de afkorting gebruiken. Ja. Dan moeten we eigenlijk ook even weten wat het landelijk afvalbeheerplan is. Mm-hmm. En dat is nu het uniform en bindend kader voor bedrijven en overheden. Bij bijvoorbeeld vergunningverlening, toetsing en handhaving. Maar ook voor decentrale overheden die regels maken. En dan allemaal bij afvalstoffen. Mm-hmm. Dus voor elke handeling met afvalstoffen. En als je daar ook iets over zou willen weten, kan je in het lab kijken. En dan weet je wat je moet doen.
Ja.
Eind 2023 loopt het huidige landelijk afvalbeheerplan af. En dan moet er dus een opvolger komen. Ja, een circulaire economie vraagt meer dan alleen maar goed afvalbeheer. En daarom zijn we dus ook overgestapt naar een circulair materialenplan. Om ook te kijken hoe we dat dus breder kunnen gaan trekken. En hoe we meer naar de voorkant van de keten kunnen gaan. Dus hoe we die rijkwijd breder kunnen gaan trekken.
Want dat is wat er ontbrak aan het vorige plan dat er lag.
Of? Ja, dat gaat echt is toegespitst op afvalstoffenbeheer. En we willen met het CMP dus ook wat meer inspiratie gaan bieden voor de voorkant van de keten.
En wat voor een inspiratie moet ik dan aan denken?
Je moet er eigenlijk aan denken dat veel bedrijven en veel overheden, denk bijvoorbeeld aan een omgevingsdienst, die willen al graag weten wat zij nu precies kunnen doen in het kader van meer naar de voorkant van de keten. Dus bijvoorbeeld aan preventie van afvalstoffen of nog meer aan de voorkant van de keten, preventie van een product. En het lab biedt nu bijvoorbeeld al een overzicht van eigenlijk alles wat er omtrent afvalstoffenbeheer is. En dat willen we met het CMP dus nog breder gaan trekken. En dat dus ook voor bijvoorbeeld preventie aan de voorkant van de keten gaan bieden voor een afvalstroom. En door eigenlijk dat aan te bieden, hopen we dus ook die verbinding te leggen. Omdat er al heel veel is en er gebeurt al een hele hoop. Maar we willen eigenlijk meer de lijntjes aan elkaar knopen.
Ja.
Dus daar willen we dus ook meer eigenlijk daar de inspiratie in bieden.
En we hebben het vandaag natuurlijk over participatie. Is dat wat vind je daarvan binnen überhaupt overheidsprojecten?
Nou, ik vind het heel belangrijk. Omdat we als overheid opereren we in dat opzicht niet op een soort eilandje. We maken niet het beleid alleen maar voor onszelf. Mm-hmm. Dat doen we ook voor de mensen in de buitenwereld. En ik vind het ook daarom heel belangrijk dat er dus aan participatie wordt gedaan. En dat je dus ook spreekt met de bedrijven, overheden of burgers die onder jouw beleid eigenlijk vallen. Ja.
En op welke aspecten hebben we in dit verhaal te maken met participatie?
Aan de ene kant hebben we de interne participatie, zoals wij dat noemen. Dat is de participatie binnen het ministerie zelf.
Mm-hmm.
En de externe participatie dus met de bedrijven en de overheden buiten. Dus tweeledig.
Ja, en wat voor een interne participatie is er sprake van?
Nou, wij betrekken sowieso eigenlijk alle beleidsmedewerkers die nodig zijn. We hebben binnen onze eigen directie bijvoorbeeld CMP on Tour georganiseerd. Om eigenlijk alle andere mensen ook te vertellen wat we nu aan het doen zijn. En ook wat onze verwachtingen zijn naar de andere personen toe. Omdat we merken dat het voor ons was het in eerste instantie ook best wel zoeken van hoe gaan we het CMP vormgeven. En wij dachten deze vragen spelen ook bij andere mensen. Dus daar moeten we wat meer duidelijkheid over gaan geven. Dus daar hebben we stappen in gezet.
En kun je CNP on Tour nog iets verder? Wat betekent dat? Hoe zag dat eruit?
Dat binnen de directie zijn verschillende taakvelden. En wij zijn eigenlijk bij elk taakveld op bezoek geweest. Want in alle taakvelden hebben we elke week een taakveldoverleg. En we zijn dus daar steeds op bezoek gegaan. En hebben een presentatie gegeven over waar we nu staan in het proces met het CNP. Welke stappen we nog moeten zetten. En waarvoor we dus ook naar de beleidsmedewerkers kijken. En daarbij konden zij natuurlijk ook vragen stellen over, waarom hebben jullie deze beslissingen gemaakt? En hoe gaan jullie dat verder uitwerken? En dat was een hele leuke wisselwerking.
Ja. En als het gaat over de externe participatie, hoe zag dat eruit?
Ja, dat is een lopend traject. Mm-hmm. We zijn begonnen in eerste instantie met een enquête. Die hebben we vorig jaar zomer uitgezet. Eigenlijk toen zaten we nog heel erg aan het begin van het traject. En waren we zelf ook nog zoekende. En ook de vraag eigenlijk heel open naar buiten gesteld. Wat vinden jullie nu van het huidige landelijk afvalbeheerplan? En wat mist daar bijvoorbeeld in? Wat gaat er goed? Wat gaat er minder? Welke stappen vinden jullie dat wij moeten zetten? Ook om de ideeën die wij zelf al hadden eigenlijk te kunnen toetsen aan welke ideeën zijn er nu in de buitenwereld over waar we naartoe moeten.
En zaten daar grote verschillen tussen? Tussen ideeën die jullie hadden?
Nee, dat viel eigenlijk heel erg mee. Dus de ambitie die in de buitenwereld is en die wij eigenlijk ook hebben, dat matchte heel erg mooi.
Hoe geef je zo'n enquête vorm?
Dat hebben we samen met de directie participatie gedaan. Ook omdat wij zelf zoekende waren in hoe doen we dit heel erg goed. En hoe zorgen we ook dat we de antwoorden krijgen. Waar we naar op zoek zijn en waar we dus ook wat mee kunnen.
Ja.
En we hebben in dit geval eigenlijk gekozen voor heel veel multiple choice vragen. En daar waar we dachten van hier hebben we soms misschien wat toelichting nodig. Naast de multiple choice dan ook nog een keuze om toelichting te geven.
En waarom kies je nou voor multiple choice, voor die methode?
Omdat het vaak ging om wat vind je hiervan? Dus toch een soort scoring te kunnen geven van zeer slecht tot zeer goed. Mm-hmm. En om dan eigenlijk te kijken, komen we uit op een mager zesje of doen we het dan toch eigenlijk wel goed? En gelukkig was de conclusie dat we het toch eigenlijk wel goed doen.
Dit gaat dus ook over het delen van de informatie dan dus al. We kijken deze serie elke aflevering naar verschillende succesfactoren van participatie. En deze keer is dat stakeholders informeren. De tweede succesfactor. Als je ze voldoende informeert, dan kunnen ze een betekenisvolle bijdrage leveren in het hele traject. Waarom is het zo van belang om die informatie te delen?
Omdat er bij ons in het traject best wel een wisselwerking zit tussen de partijen die eigenlijk het CNP aan het schrijven zijn en de externe partijen die het straks moeten gaan gebruiken. Mm-hmm. Omdat zij moeten er direct mee aan de slag. Het is dus ook, het moet een heel praktisch document zijn. En omdat er in de buitenwereld ook best wel wat kennis zit. Dus wij hebben binnen het ministerie zelf al een hoop kennis. Maar in de buitenwereld zijn ze er dagelijks mee bezig. En wij kunnen dus vanuit de spreekwoordelijke ivoren toren iets opschrijven. En zeggen, buitenwereld, doe daar maar iets mee. Maar dat kan dan in de praktijk totaal niet werken. En daar is het gewoon heel belangrijk voor dat we dus dingen al, voordat het straks echt definitief is, een keer getoetst wordt. Dat we in gesprek gaan. En dat we dus eigenlijk samen komen tot iets wat werkbaar is.
Elke aflevering kijken we naar één van de publicaties van het kennisknooppunt participatie, zodat je in jouw volgende project hier meteen mee aan de slag kunt gaan. Deze keer kijken we naar de handreiking stakeholders informeren. Stakeholders kunnen alleen een betekenisvolle bijdrage leveren aan de totstandkoming van beleid, wanneer zij voldoende zijn geïnformeerd. Het is dus van belang om dit vroegtijdig en grondig te doen. We hebben verschillende tips op een rijtje gezet om het informeren van stakeholders zo goed mogelijk te laten verlopen. Ten eerste is het belangrijk om beschikbare informatie en documenten toegankelijk te maken. Dit doe je door op taalgebruik te letten. Hierin zijn begrijpelijke taal, korte zinnen en een duidelijke structuur van belang. Ook moet de informatie makkelijk leesbaar zijn. Bundel wat op verschillende plekken staat en geef samenhang tussen de documenten weer. Vervolgens is het van belang om je in de doelgroep te verplaatsen. Wat vindt jouw stakeholder belangrijk? En welke zoektermen zal de stakeholder gebruiken om de informatie op te zoeken? Verder moeten besluitvormingsprocessen altijd open, transparant en navolgbaar zijn. Wees dus altijd open over het proces, ook, of misschien wel juist, als je niet open kunt zijn over de inhoud. Zo creëer je de juiste verwachtingen. Ook is het van belang om belangen ten behoeve van de besluitvorming in kaart te brengen en te laten zien hoe deze mee worden gewogen in de besluitvorming. Geef participanten hier altijd een terugkoppeling van. De laatste tip, wees open over je dilemma's. Bespreek ze intern en maak naar buiten toe kenbaar met welke dilemma's je worstelt. Ben je benieuwd naar hoe andere participatieprofessionals dit hebben toegepast? Op kennisknooppunt.nl/publicaties vind je de handreiking met enkele voorbeelden uit de praktijk. Net zei je inderdaad de enquête als methode. Zijn er ook andere manieren van participatie die jullie hebben toegepast?
Zeker. We organiseren ook bijeenkomsten. En dan zijn dat hele specifieke bijeenkomsten. Dus echt de stakeholders die we daarvoor nodig hebben. Dus we hebben al eens met bijvoorbeeld omgevingsdiensten gesproken. En dan gaat het dus heel specifiek over de onderwerpen die raken aan de omgevingsdiensten. En nou, zo hebben we een hele serie van zulke soort bijeenkomsten georganiseerd. En eigenlijk gedurende het traject gaan we daar ook nog meer sessies van organiseren.
En wat zijn de reacties vanuit de participanten?
Die vinden het heel fijn. Mm-hmm. Ook dat ze al zo vroeg in het traject betrokken worden. Want er komt straks ook nog gewoon een inzage of een inspraakprocedure. Ja. Maar ja, wij willen eigenlijk meer aan de voorkant al de partijen betrekken om te zorgen dat als straks de inzage en de inspraakperiode start, er eigenlijk weinig maar meer terug hoeft te komen, omdat we alles al een keertje besproken hebben.
Klinkt eigenlijk best logisch dat je mensen die al zo vroeg erbij betrekt. Is het ook wel eens niet gebeurd? Wat levert dat dan op?
Ja, bij ons gebeurt dat eigenlijk altijd wel.
Okay.
En wij willen eigenlijk meer regelen dat er, of nou ja, zorgen dat er een traject is dat we meer in gesprek blijven. En dat dat dus niet iets is wat alleen maar gebeurt bij een wijziging.
Ja, dat er eigenlijk constant contact is.
Ja.
Zijn er dingen waar je tegenaan loopt in deze of in de andere participatievormen? Wat zijn de uitdagingen?
Nou, sowieso omdat we natuurlijk een soort overgang aan het maken zijn. Ja. Van het landelijk afvalbeheerplan naar het circulair materialenplan. En we dus eigenlijk de reikwijdte aan het verbreden zijn van het plan. Dat betekent dat we ook een andere stakeholdergroep aan het aanspreken zijn. Want het afvalbeheerplan zit precies op dat. Partijen die met afval omgaan. Mm-hmm. En met het circulair materialenplan spreken we dus ook partijen aan die misschien meer producent zijn in plaats van afvalstoffen.
Want je gaat meer naar voren in de keten, wat je net zei.
Ja, klopt. We gaan daar meer informatie over opnemen. Dus andere partijen krijgen ook een belang bij het circulair materialenplan.
Ja. En hoe benader je die nieuwe partijen?
Nou, dat hebben we dus allereerst gedaan door die enquête. Die hebben we heel breed uitgezet. Daar hebben we ook via verschillende kanalen over gecommuniceerd. Om te zorgen dat we dus ook andere partijen aan gaan spreken.
En die stonden ook meteen te springen om mee te doen.
Nou ja, er zijn wel reacties ook in de enquête op teruggekomen. Dus er zijn ook wel zeker andere partijen die zich aangesproken hebben gevoeld. Ja. En dus ook mee hebben gedaan. Ja, en we proberen op die manier ook via bijvoorbeeld de verschillende transitieagenda's contacten te leggen. En dus zo ook het netwerk voor ons zelf te verbreden.
Ik kan me voorstellen dat het ook een beetje een balans is, hè, tussen al die verschillende stakeholders. Daar komen dan nieuwe stakeholders bij. Daarmee verandert ook de balans. Wat zijn de grootste veranderingen die jullie meemaken?
Ja, nu eigenlijk nog niet zo heel veel. Omdat we voor de sessies vragen we het steeds heel erg stakeholdergericht uit. Maar ja, wel potentieel in hoe we de verdere participatie straks gaan inrichten. Omdat de groep gewoon veel groter wordt. Mm-hmm. En je daar toch een soort modus operandi in moet gaan vinden om dat vorm te geven. Dus het kleinschalige, kleinschalig is misschien niet het juiste woord hier.
Ja. En hoe kom je erachter of dat dan een methode is?
Daar zijn we nu eigenlijk over aan het nadenken. Van hoe gaan we überhaupt het verdere traject inrichten? Daar laten we ons ook in adviseren. Dus daar hebben we ook communicatie-experts die met ons meedenken. En ons daar een advies in geven en wat er eigenlijk passend is.
Er zit helemaal geen burgerparticipatie bij.
Nee, daar is niet. Althans, het is niet actief dat we nu burgers betrekken. Omdat het lab en straks het CNP eigenlijk vooral voor mede-overheden en bedrijven mm-hmm. is. Dat betekent niet dat burgerinspraak niet welkom is. Ze zijn zeker vrij om als er straks inspraakprocedures zijn, daar ook op in te spreken. We hebben ook een helpdesk afvalbeheer. Dus als er vragen zijn over het lab of over het CNP of de ontwikkeling daarvan, dan is iedereen daar gewoon vrij om vragen te stellen en ons te benaderen.
Gebeurt dat?
Door bedrijven wel, maar door burgers tot op heden nog niet.
Nee. En wat voor een inspraak van bedrijven krijgen jullie zo wel terug?
Soms heel specifiek. Het bedrijf verwerkt een bepaald materiaal. Wij hebben daar dan ideeën over. En daar wordt dan van aangegeven van, nou, wij zien dat het deze kant op gaat. Dus hou hier ook rekening mee. Of misschien ook, nou ja, tot op heden niet. Maar misschien ook, jullie denken aan dit, maar wij zijn het daar niet mee eens. Jullie moeten hier en hier aan denken. En soms heel generiek, dus heel positief. Van, oh, we vinden het heel goed dat jullie deze enquête uitgezet hebben. Of het lab wat jullie nu al hebben liggen, vinden we heel erg goed bruikbaar. En daar werken we heel veel mee. Of soms ook misschien de andere kant van de medaille. Het lab is heel erg fijn als je weet hoe je ermee moet werken. Maar als je er onbekend mee bent, dan is het best moeilijk om er doorheen te komen. Nou, dat was voor ons ook weer even een goede boodschap van, oh, hier moeten we mee aan de slag.
En sta je dan wel eens tegenover elkaar ook? Want dit klinkt allemaal alsof alles in samenspraak gaat. Maar waar zitten de schuurpunten? Wat is waar wrijft het?
Nou, we zijn natuurlijk allemaal heel ambitieus. Alleen wij de stappen zetten en het doorontwikkelen van het plan gaat niemand snel genoeg. Ook onszelf niet. En daar wrijft het soms wel eens. Dat er verwacht wordt dat wij innovatiever of grotere stappen zouden moeten zetten. Dan we misschien kunnen. Sommige beslissingen hebben nu eenmaal een goede onderbouwing nodig. Dus voordat we een bepaalde stap kunnen zetten, moeten we daar echt goed onderzoek voor doen. Of kijken wat de milieueffecten van iets zijn. En zulke soort onderzoeken duren nou eenmaal eventjes. En dat heeft gewoon allemaal tijd nodig. En dat betekent dat, ondanks dat we misschien iets een heel goed idee vinden, dat niet van vandaag op morgen geregeld is.
Ja, en is dat dan de kritiek, hè? Maar is dat dan de wrijving van de externe stakeholders vooral of van interne?
Dat is dan meestal de wrijving van externe stakeholders. Omdat interne stakeholders, die ervaren het precies hetzelfde. Ja.
Maar goed, daar zijn ook een hoop verschillende partijen, schetst je net. Waar zit dan aan de interne kant meer de wrijving?
Intern zou ik zeggen dat de wrijving zit in het zorgen dat iedereen meegaat. Dus we hebben gewoon een hele grote groep, betrokkenen.
Hoe groot is die groep ongeveer?
We hebben nu binnen de directie, binnen INW zelf, hebben we ongeveer 20, 25 mensen, denk ik.
Oh, ja.
En bij Rijkswaterstaat hebben we ook een team van ergens tussen de 15 en de 20 mensen rondlopen.
Ja, dat telt wel op natuurlijk.
Ja, ja. Ja, en niet iedereen is hier natuurlijk volledig de hele dag mee aan de slag. Maar toch een hele hoop mensen die hier zich mee bezighouden. Merk je ook in dat sommige mensen zijn heel erg van de droombeelden. Andere mensen zijn heel erg van het praktische.
Ja.
En je moet toch iedereen meekrijgen. En we moeten uiteindelijk ook een product op gaan leveren. Ja. Dus we moeten ook zorgen dat het er straks is.
Oké, en hoe zorg je dan dat ze allemaal in het midden komen te staan?
Dat proberen we te doen door bijvoorbeeld, dat staat nog op de planning. We willen dat noemen wij de projectleidersdag organiseren. En eigenlijk gaan we daar dan de hele groep eens bij elkaar. En willen we workshops organiseren, bijvoorbeeld voor schrijven. Om daar eigenlijk iedereen op eenzelfde soort niveau te krijgen. En ook om dat saamhorigheidsgevoel te creëren. En door eigenlijk ook heel duidelijk het schrijfproces bijvoorbeeld verder te schetsen.
Van het plan bedoel je dan?
Van het plan zelf,
precies,
inderdaad.
Ja.
Dus wanneer moet het er liggen en hoe gaan we daar komen? We hebben al een zekere opzet. Dus die moeten we gaan invullen. En ik denk dat daar voor de dromers dan duidelijk is, oké, dan moet het echt klaar zijn. En voor de praktische mensen zit misschien soms wat uitdaging in hoe we de layout opgezet hebben. Dus dat daar ook nog eens even misschien wat gedroomd moet worden over, oh, hoe geef ik hier aan dit kopje nu goed invulling?
En wat is nou voor jou de kracht van participatie? Zeg maar, waar schuilt het succes in?
Het succes voor participatie zit voor mij in, we moeten een document maken waar wij als overheid wat mee kunnen, maar waar de buitenwereld dus ook wat mee kan. En waar de buitenwereld dadelijk ook heel erg blij mee is. Dus dat de vergunningverlener denkt, goh, ik kan hier echt heel goed, kan ik heel goed gebruiken als ik een vergunningaanvraag binnenkrijg. Of een mede-overheid die ergens vragen over krijgt En dan het als naslagwerk kan gebruiken en daar goed zijn weg kan vinden. Ja, dat is voor mij vooral de kracht van participatie. Dat we dadelijk dit, dat we daar samen ook allemaal trots op kunnen zijn. Dat het er ligt, dat we er blij mee zijn. En dat we er gewoon ook allemaal goed mee kunnen werken.
En op een kleinere schaal, als dit is dan uiteindelijk het einde van het project. Als je de tijdsbestek wat kleiner maakt, waar haal jij het succes uit?
Het horen van bijvoorbeeld externe partijen. Dat ze al zo blij zijn dat ze nu vroeg aangehaakt worden. Dus dat ze al ideeën aan kunnen dragen. En ook de manier waarop we het nu ingericht hebben. Dat ze heel erg het gevoel hebben dat er naar hun geluisterd wordt.
Ja.
Dat ze gehoord worden. En ik denk dat dat heel belangrijk ook is in het managen van je stakeholders. Dat je niet in je ivoren toren blijft zitten, maar dat je ook een luisterend oor biedt aan degene die het leidend voorwerp van het beleid is, zeg maar.
Ja.
En dat je dus ook weet waar zij tegenaan lopen.
Er gaan natuurlijk ook dingen in dat plan staan waar sommige stakeholders ontevreden mee zijn.
Zeker.
Waarin ze beperkt gaan worden of beknopt gaan worden.
Ja.
Hoe manage je dat?
Nou, eigenlijk ook door nu al het gesprek aan te gaan. Dus door duidelijk te zijn over, we willen dit gaan doen. Om die en die reden. Nou, daar kan iemand wat van vinden. En het er niet mee eens zijn. Maar dan kunnen we uiteindelijk wel zeggen, alles overwegende, want we hebben naar je geluisterd, zijn we toch tot de conclusie gekomen dat we dit wel gaan doen.
Mm-hmm.
En ik denk ook dat misschien de beslissing zelf wel sterker maakt. Omdat je hebt zelf je overweging gemaakt. Die heb je eigenlijk ter toetsing aangeboden aan de buitenwereld. Wat vinden jullie hiervan? Zij hebben gezegd, vinden we geen goed idee om deze en deze reden. En blijkbaar zijn wij misschien dan toch tot de conclusie gekomen, moeten we wel doen om verschillende andere redenen.
Want wat zijn redenen om toch naar de externe stakeholder te luisteren? Wat kan er opgeworpen worden?
Stel dat een externe stakeholder zegt dat iets echt niet kan. Nou, is dat natuurlijk een hele, hele goede reden om het ook niet te doen. Of om te kijken op welke manier kunnen we het dan misschien wel doen. Dus hoe kunnen we wel praktisch invulling geven aan wat is aangegeven. Dus hoe vinden we hier dan een weg omheen? En hoe zorgen we dat, we willen graag naar een circulaire economie toe. De ambitie is er. En hoe kunnen we daar dan toch aan die wens eigenlijk, hoe kunnen we daar dan toch een stapje in zetten?
Ja. Wat maakt iemand een goede participatieprofessional, denk je?
Wat mij betreft het goed kunnen luisteren en ook de goede vragen kunnen stellen.
Mm-hmm.
Dus misschien soms doorvragen. Het eerste antwoord misschien niet altijd de echte reden is waarom iemand iets vindt.
Ja.
Het waarom erachter echt vinden en dan dus uitvinden waar de pijn is. En dan kijken of we daar samen wat aan kunnen doen.
En dan kan participatie een heel nuttig middel zijn om goed en werkbaar beleid te maken. Wat is er tegen te zeggen, tegen participatie? Wat zijn de nadelen ervan?
Ja, vind ik heel moeilijk.
Moet er wel zijn.
Ja, kijk, het kost tijd. Maar ik denk dat het hele goed besteden tijd is. Dus ik zou dat niet op willen voeren als zijnde iets dat je het daarom maar niet moet doen.
Nee. En waar zit de meeste tijd in?
Als je een sessie bijvoorbeeld gaat organiseren, moet je goed nadenken. Wat wil ik aan de deelnemers vragen.
Ja.
Wat wil ik hier ook uithalen? Op welke manier kan ik dat heel goed bewerkstelligen? Nou, en dan merk je dat de afgelopen periode met corona daar toch ook wel hindernissen in opwierp. Omdat dan soms last minute van iets wat we gepland hadden in een zaaltje naar een digitale omgeving moesten. Ja, dat biedt dan toch een hele andere dynamiek.
Ja.
Ja, dat zijn toch allemaal uitdagingen waar je even wat mee moet doen. In het geval van techniek moet je toch even testen of het allemaal ook werkt.
Ja,
en dat kost tijd. Maar
heb je nog een gouden laatste tip voor collega's die luisteren voor hun participatieproject?
Ga vooral in gesprek met je stakeholders, want je leert nog eens wat.
Wat is het leukste dat je hebt geleerd dan? Laatste vraag.
Ik denk niet zozeer iets geleerd. Ik heb in gesprek met stakeholders eens een keer, ik vond ik een heel mooi compliment gekregen. Dat ze het toch zo fijn vonden dat er nu eens naar ze geluisterd werd. En dat vond ik heel mooi om terug te krijgen, want daar doe je het toch voor.
Ja, lijkt me een prachtig einde. Ik wil je heel erg bedanken voor je tijd.
Dank jullie wel.
Tessa en haar collega's bouwen de kast van het CNP en de interne en externe participanten vullen vervolgens de laadjes. Zo zorgt participatie ervoor dat stakeholders echt invloed kunnen uitoefenen op het CNP. Dit was Participatiepraat.
Wil je nou meer weten over het informeren van stakeholders? Je kunt de hele handreiking vinden op kennisknooppunt participatie.nl/publicaties.